onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 89, het 12e vers. Gij zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God. 89, het 12e vers. U zal worden voorgelezen Jesaja 54. Ik herhaal Jesaja 54, maar eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 132 vers 12. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleed met schaamte en schand. Maar eeuwig bloeit de glorie kroon op het hoofd van Davids grote zoon. Psalm 132 vers 12 spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Jesaja 54. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaat hebt. Maak geschal met vrolijk gezang en juich, die geen barensnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden, zegt de Heere. Maak de plaats uw tent wijd en dat men de gordijnen uw woningen uitbreide. Verhinder het niet. Maak uw koorden lang en steek uw pinnen vast in. Want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand. En uw zaad zal de heidenen erven. En zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden. En word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten. En den smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Want uw maker is uw man. Heere, der Scharen is zijn naam. En de heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God des ganzen aardbodems genoemd worden. Want de Heere heeft u geroepen als een verlaten vrouw. En bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd. Hoewel gij versmaad zijt geweest. Zegt uw God, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij u ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Want dat zal mij zijn als de wateren Noachs. Toen ik zwoer dat de wateren Noachs niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, nog u schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen. Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen. Zegt de Heere uw ontfermer. Gij verdrukte. Door onderweder voortgedrevene, ongetrooste. Zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. En ik zal u op saffieren grondvesten. En uw glasvensters zal ik kristallijnen maken. En uw poorten van robijnstenen. En uw ganse lamppalen van aangename stenen. En al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. En de vrede. Uw kinderen zal groot zijn. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. Wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen. En verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken. Zie, zij zullen zich zekerlijk vergaderen nog niet uit mij. U zich tegen u vergaderen zal, die zal om u het wil vallen. Zie, ik heb een smid geschapen, die de kolen in het vuur opblaast, en die het instrument voortbrengt tot zijn werk. Ook heb ik den verderven geschapen om te vernielen. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken, en alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heren, en hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heere.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 69, de versen 13 en 14. Ik herhaal Psalm 69, vers 13 en vers 14. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn. En vers 14, gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Psalm 69, de versen 13 en 14. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn drie collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Thank you. We zijn vanmiddag samen. In de eerste plaats natuurlijk om naar het woord te luisteren. En in de tweede plaats zijn we ook getuigen geweest van de bediening van het sacrament van de doop. Nu beleiden wij dat ook de kinderen gedoopt moeten worden. En wat is dat een grote wijsheid van God geweest. Om in het Oude Testament de kinderen te laten besnijden. En naar we vast geloven in het Nieuwe Testament de kinderen te dopen. Niet alle kinderen, maar de kinderen der gemeente. God maakt dus onderscheid waar helemaal geen onderscheid is. En God zegt, ik wil het teken en zegel van mijn verbond aan het hoofd van de kinderen wordt gebracht. Nu kunnen we daar natuurlijk allerlei eigenwijze dingen over opmerken. Maar gemeente jong en oud, u weet allen wel, er is ook onder onze jongeren veel aan de hand. We leven in een tijd van wegvallende grenzen, wegvallende drempels. En ik hoef alleen maar de computer en de smartphone te noemen. En dat zijn allemaal instrumenten die je nuttig kunt gebruiken, maar ook instrumenten waardoor de wereld binnenkomt, ook in het hart van onze kinderen. En dat geeft een hoop zorg. Zorgen die we tegenkomen in gezinnen. Zorgen die er leven onder ouderen en jongeren. En als je dan vanavond knieën buigt, je denkt nog eens na over de dienst van vandaag. En je haalt de namen van je kinderen voor je geest. Waar moet je dan met al je zorgen naartoe? Misschien hebben jullie dat ook wel eens. Uw kinderen, uw kleinkinderen. Misschien zegt u, ja, daar kan ik me verder niks aan doen hoor. Het is hun eigen keuze, dus dat moeten ze zelf maar weten. Dat lijkt mij nou niet erg bijbels. Misschien zegt u, ik kan mijn kinderen ook niet bekeren, ik probeer er alles aan te doen. En verder, ja, God moet het doen. U spreekt allerlei waarheden uit. Maar waar blijft nou uw nood, uw zorg? Misschien zegt u, nee, maar mijn kinderen, dat zijn de beste kinderen van de wereld. Alles klopt en alles is goed. Ik heb eigenlijk niks te klagen. Oh. Zijn hemelburgers inmiddels? U hebt dat goede werk in uw kinderen al waargenomen? Nee. Nou, dan hebt u heel wat te klagen. Dan hebt u heel wat te arbeiden aan de troon der genade. En weet u, wat nou zo onbegrijpelijk wijs is van God. Dat hij in al de nood en al de zorg dat teken en zegel van de doop heeft gegeven. En daarin als het ware uitnodigt aan vaders, aan moeders, aan opa's en oma's. Aan jongeren en ouderen, kom nou toch alsjeblieft eens bij mij. Niet omdat u van die beste mensen bent. Niet omdat u zo geweldig bidden kunt. Niet omdat u dat nou zo geweldig waard bent. Maar omdat ik de God van de ganse aardbodem wil zijn. Dat er een God in de hemel is. Die het behaagt om te spreken in deze wereld. En die mensen uitnodigt om met alle noden en zorgen tot hem te gaan. En vooral niet op te houden. Vooral aan te houden. Als het ware die God uw nood elke dag, elk uur voor te leggen. En het aan die God overlaten. Hoe hij dan in onze nood wil voorzien. Kent u ook die worsteling? Of hebt u het inmiddels opgegeven? Haalt u inmiddels uw schouders op? Denkt u, ja, de Heer moet het maar doen en ik leef ondertussen verder. Arm. Uw kind is gedoopt. En zult u die God van de doop elke dag lastigvallen voor uzelf en voor uw kinderen. Opdat de Heere naar zijn eeuwig welbehagen, inderdaad, naar zijn verkiezend welbehagen, zijn genade ook zou willen verheerlijken in u en in het hart van al uw kinderen. Al mijn kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. Zou u dan de kinderdoop willen missen? Teken en zegel van Gods verbond. Zouden we dan zonder die doop verder kunnen? Och gemeente, laten wij toch niet goddeloos gaan redeneren met wat de Heere in zijn milde goedheid aan zijn kerk heeft geschonken. Opdat straks, als hij eenmaal zal wederkomen, die kudde eruit zal komen. Die en die is in Sion geboren. Gemeente, er is doen aan bij God. En dat onderstreept de Heere onder andere in het sacrament van de doop. We gaan er ook vanmiddag nog een ogenblik bij stilstaan. Als we uw aandacht willen vragen voor hetgeen u is voorgelezen uit Jesaja 54. Het vierde en eigenlijk ook het vijfde vers. Ik lees u daar Gods woord aldus. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden. En word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten. En de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Want uw maker is uw man. Heere der Heerscharen is zijn naam. En de heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God van de ganse aardbodem genoemd worden. De troost in een donkere tijd. Troost in een donkere tijd in de eerste plaats. Die troost is nodig en in die tweede plaats die troost heeft inhoud. Nodig vers 4, inhoud vers 5. Gemeente, tekstwoorden zijn genomen uit Jesaja 54. Een poosje terug hebben we daar ook al eens over gesproken. En hebben we gezien hoe in de eerste drie versen de Heere een onvruchtbare, een iemand die niet gebaard heeft, aanspreekt. Het eerste deel van Jesaja 54, dat gaat over Sion onder het beeld van een onvruchtbare vrouw. Een vrouw die dus geen kinderen heeft gekregen. En in het tweede gedeelte, vers 11 tot en met vers 17, wordt Sion voorgesteld als een verwoeste stad. Een onvruchtbare vrouw en een verwoeste stad. Twee beelden die de schrift gebruikt om ons iets bekend te maken van Gods boodschap in een verloren wereld. In dit gedeelte dus Sion als een onvruchtbare vrouw. De tekst is genomen uit Jesaja. Jesaja heeft deze woorden gesproken met het oog op de terugkeer van de ballingen uit Babel. U weet, de Israëlieten, de Judeërs zijn weggevoerd naar Babel. Er is een 70-jarige ballingschap geweest. En dan na 70 jaar, door toestemming van de pers Kores, mogen de ballingen weer terug. En dan zit daar in Jeruzalem een hoopje ellendige ballingen. Teruggekomen uit de ballingschap. Bange, bange jaren liggen achter hen. En dan komen ze aan bij Jeruzalem, Sion. De stad is verwoest, de tempel is verbrand. Een hopeloos ellendige situatie. En daar in die situatie wordt hier in dit gedeelte Sion vergeleken bij een onvruchtbare, iemand die niet gebaard heeft, een eenzame enzovoorts. In onze tekst, vers 4, beschaamd, schaamrood, de schaamte uw jonkheid. De schrift gebruikt er allerlei woorden voor om de ellendigheid en de nameloze narigheid van die teruggekeerde ballingen ons te melden. Nou, dat is het wat er gaande is en waar de profeet over spreekt, wat zal gebeuren. Daar ziet u die 10.000, 15.000 mensen zitten, hopeloos verarmd, een verbrande stad, een verwoeste tempel en geen enkele toekomst. Ja, ze zijn bezig met hun eigen huizen. Dat blijkt uit de profetieën van Maleachi en Zacharia en Haggai. Maar hoe ze die muur moeten bouwen, hoe ze die tempel moeten herbouwen, moedeloos, reddeloos, radeloos. En kijk, dan komt het Godswoord, het belofte woord reeds door Jesaja, 150 jaar voor die terugkeer uit de ballingschap uitgesproken. Zing vrolijk, gij onvruchtbare. Vrees niet, zo lees ik in vers 4, want gij zult niet beschaamd worden, enzovoorts. Dat gold in de eerste plaats die amechtige Joden die daar terug waren gekomen uit Babel en uit Perzië. Dat geldt in de tweede plaats ook de kerk van alle eeuwen, die ook veelal een minderheid is, een volk wat niet meetelt over het algemeen. De Heer Jezus heeft gezegd, vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen, u lieden, het koninkrijk te geven. De kerk als een onvruchtbare, als een beschaamde vrouw. Zo wordt dat ons hier getekend. En zo krijgt Jesaja 54 betekenis. Een troostboodschap. Want vers 4 begint met vrees niet. En vers 5, daar horen we, uw maker is uw man. Heere der Heer, scharen is zijn naam. Laten we eerst eens een ogenblik stilstaan. Bij de nood en bij de beschaamdheid die er ligt bij de ballingen en bij de kerk Gods in het algemeen. Waarom zouden die mensen nou zo beschaamd moeten zijn? En waarom is er dan dat schaamrood en die onvruchtbaarheid? Het is een eenzaam volk. De kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden. De kinderen der eenzamen, daar wordt mee bedoeld die balling die nog net zijn teruggekeerd. En de kinderen der getrouwden, daar wordt mee bedoeld het Israëlitische volk in de tijd van David en Salomo, toen het groeide en toen het bloeide. Maar daar is niks meer van over. Een hoop ellende en verder niets. En waarom dan? Waarom hebben die ballingen nou nodig? Vrees niet. En waarom heeft de kerk des Heren dat vandaag ook nodig? Ze kunnen beschaamd zijn. Ze lopen over de wallen van Jeruzalem, de muren van Jeruzalem, hopeloos stuk, verbrand, niet meer te repareren. Ze kijken naar de tempel, door de Babyloniërs in de tijd van Nebukadnezar, verbrand en verwoest. Al de heerlijkheden zijn verwoest. En dat komt inderdaad door Nebukadnezar en de Babyloniërs. Maar gemeente, vergis u niet, het was een oordeel Gods. Ze komen terug in een puinhoop. En anders niet. Is dat geen onvruchtbaarheid? Is dat geen reden voor schaamte? Ook als de omliggende volkeren, denk maar aan later als de muur wordt gebouwd, Tobia en vele anderen die de spot drijven met die weergekeerde Joden. Wat een amechtige mensen. Een kapotte muur, een kapotte tempel, niet eens een kerk. Het is een hopeloos beetje mensen. Beschaamd, omdat hun heerlijkheden verwoest zijn. Beschaamd, omdat de dingen van de Heer en van zijn dienst niet meer op de juiste waarde geschat worden. Omdat er zo'n geweldig groot verval is. Kunnen we het vandaag anders zien? Zeker, we hebben een mooi kerkgebouw, daar mogen we blij mee zijn. Daar mogen we ook royaal en gul aan geven. Dat is het ook inderdaad waard om er zuinig op te zijn. Maar u weet, het gaat natuurlijk bij de kerk niet om gebouwen in de eerste plaats. Het gaat om levende stenen, om levende leden van de kerk. Hoe staat het daar nou mee? Hoe staat het met het echte werk van de Heer onder jongeren en ouderen? Moeten we dan niet eerlijk bekennen dat er bij Gods kinderen veel verachting, veel achteruitgang is? En dat er ook onder mensen vaak veel lauwheid en veel, ja, veel onbekendheid is met de dingen van de Schrift en van de Bijbel? Zorgeloosheid ook. Wat zijn de muren van Jeruzalem soms kapot en verbroken? We kunnen er alleen maar beschaamd over worden. Maar als we nog eens wat verder kijken en we letten eens op die teruggekeerde Joden. Ik zei net al 10.000, 20.000 mensen. Meer is het echt niet geweest. In verschillende fasen zijn ze teruggekomen. Eerst onder Jozua en Zerubabel, later onder Nehemia. Waren die mensen nou zo geweldig ijverig? Waren ze nou zo geweldig gaande met dat tempelbouw en met al die dingen waar het zo belangrijk was daar in Israël? Nou, u hoeft de profeet Haggai en Zacharia maar te lezen. Ze waren bezig met hun eigen huis. Ze waren bezig met hun eigen familie. Ze waren bezig met de aardse dingen. Maar die tempel, ja, die moest ook wel gebouwd. Maar dat was natuurlijk, dat kostte geld. En dat was moeilijk. En daar hadden ze ook geen tijd voor. Ze hadden hun handen vol met de aardse dingen. Dus bleef er voor die dingen van de tempel nou niet zoveel tijd over. En ook geen geld over. En dan stuurt de Heer twee profeten, Haggai en Zacharia, en herbouw de tempel. Er was dus bij die teruggekeerde ballingen, ondanks dat de Heer ze terugbracht, veel onheiligheid en slapheid. Slapheid in de dingen van Gods koninkrijk. Zouden we ook vandaag daarover niet beschaamd moeten zijn? Slapheid rond de dingen van Gods koninkrijk. Slapheid als het door de week kerk wordt gehouden. De een is druk, de ander zint het niet. Een ander denkt, kom, laat ik het volgende keer maar doen. We hebben allerhande argumenten. En gemeente, we missen waar het om gaat. Want u komt niet in de kerk om een mooi betoog te horen. U komt niet in de kerk. U komt in de kerk als het goed is om wat voedsel voor uw ziel, om wat brood voor uw hart. Slapheid ook, misschien wel in de voorbereiding. Hebben we onze knieën gebogen? Hebben we onze knieën gebogen voor onze kinderen, voor onszelf? Of de Heer wat voedsel wilde uitdelen in zijn huis? Kennen we eigenlijk die hongerende gestalte nog wel? Dat het ons een wonder is of wordt dat de Heer onverwacht dwars door alles heen wat voedsel gaf in zijn huis. En dat er zomaar één of twee zinnetjes of woordjes kracht deden aan onze ziel? Of is dat allemaal vreemd inmiddels? Er is een volk op aarde die het geheim verstaan. En die hunkeren bij ogenblikken naar één woord, misschien uit een psalm wat is gezongen, van die grote God. Die worden bang om weg te blijven. Die kruipen soms over de grond. Die schamen zich vanwege hun zorgeloosheid en vanwege hun verachtering. En ze hebben wel God nodig. En ze kennen de taal van de hoofdman uit Capernaum. Spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen. Het ook vandaag niet. Meer en meer een vorm van slapheid als het gaat over de dingen die de Heer ons geeft. Het gebruik maken van de Bijbel en van de dienst der verzoening. Het gebruik maken ook van de sacramenten die de Heer heeft gegeven om hem heilig lastig te vallen. Of hij die tekenen ook betekenis wil geven in ons leven. Zou er ook geen beschaamdheid moeten zijn als we letten op de nare toekomst? Die ballingen zijn teruggekeerd. De Sanballats en Tobia's die bespotten die mens.
Het is een kleine minderheid daar in dat land van Kanaan. En bovendien de heidenen woonden er. En die mensen die gingen af en toe eens kijken naar de andere mensen. En de jonge mensen die gingen trouwen, meisjes van de Canaanitische mens. En langzamerhand kwam er een hele vermenging. En men begon al naast de Hebreeuwse en de Arameese taal ook de Sidonische taal te spreken. En zo langzamerhand werd het daar in Jeruzalem en die omgeving één en al alles kan en alles mag. Het onderscheid tussen het volk van God en het volk van de heiden werd opgeheven. Later in Nehemia komen we dat wel tegen. Hoe Nehemia krachtig moet ingrijpen. En dat volk weer terug moet brengen bij de inzettingen en de ordeningen des Heer. Bij de wet van de Heere. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult geen valse getuigenis spreken. Eert uw vader en uw moeder. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Geen andere goden voor mijn aangezicht. Wat was het op dat punt, ook als we letten op de toekomst, inmiddels angstig, beschamend geworden. Zou het vandaag anders zijn? Zou het anders zijn in ons leven? Begin nou niet bij andere gemeenten. Oh, die moet maar eens goed luisteren. Nee, zelf luisteren. Jong, oud, luister toch alsjeblieft voor uzelf. Denk na over uw toekomst. Denk na over uw eigen ziel. Wat is jouw toekomst? Hoe zal het u het maken als u deze week God zult ontmoeten? Kent u dan de klem, kent u de drang dat het buiten Christus niet zal gaan? Of zijn dat dingen waarvan u zegt, ja, ik hoop dat het nog eens in orde komt. Ik hoop. Gemeente, gaat het wel eens klemmen? Of blijven we rustig zitten? Kunnen we rustig verder? Bidden gaat, vanmorgen in de kerk gezeten, vanmiddag in de kerk gezeten. Volgende week weer in de kerk en volgende week weer in... Wie zegt dat u volgende week nog in de kerk zit? Wie zegt dat koning Jezus niet zal terugkomen? En hebt u dan het bloed der verzoening nodig gekregen? Of vindt u dat maar moeilijk? En vindt u dat maar ingewikkeld? En heb u daar niet zoveel tijd voor om over na te denken? Over uw kostbare ziel... Kijk, daar hebben u die ballingen. We zouden nog een poosje door kunnen gaan. Maar er is alle reden voor schaamte. Ook die teruggekeerde ballingen. Schaamte vanwege zonde. Vanwege nalatigheid. En dan hoor ik hier in dit gedeelte, vrees niet. Ja, dat is onze tweede gedachte, want het ging om troost, hè. En troost, dat krijgt natuurlijk alleen inhoud tegen de achtergrond van de troosteloosheid die we daar waarnemen bij een onvruchtbare, bij iemand die niet heeft gebaard, iemand waar je al je alleen maar voor kunt schamen. En wat is dan die troost? Dat het met die mensen wel meevalt? Nee, natuurlijk niet. Vertrouw nooit op mensen, wie die mensen ook zijn, gemeente, want ze vallen altijd tegen. Heel de Bijbel door is ons voortdurend een waarschuwing voor mensen. Ja, de goddeloze mens, jazeker. Maar ook Gods kinderen, gemeente. Denk aan David, de liefelijk in de psalmen. Wat stelt die man uiteindelijk in de omgang met Bathsheba en in de omgang met Uria diep teleur? Had u dat nou verwacht? En natuurlijk hadden we dat, ja, nee, dat hadden we niet verwacht. En toch gebeurt het. En toch lezen we het in de Bijbel. Waarom? Om na te doen? Nee, natuurlijk niet. Maar opdat we niet gaan vertrouwen op mensen, hoe groot hun namen wellicht ook zijn. Die troost komt dus niet van mensen. Maar waar komt die troost? Daar komt dat vrees niet vandaan. Bij God vandaan. God die de doop instelde. God die zijn woord gaf. God die zijn beloften uitspreekt in deze wereld. God die zondige mensen nawandelt, ook vandaag. God die die ballingen komt op te zoeken. En God die tegen die ballingen zegt, vrees niet, want uw maker is uw man. En wat is dan de inhoud van de troost? Wat is nu de boodschap die Jesaja al heeft mogen uitspreken en die de ballingen mogen horen en die de Heere waar zal maken in zijn kerk en voor zijn gemeente op deze aarde? We lezen in de eerste plaats: uw maker is uw man. Wie heeft dat volk gemaakt? Waar komt dat volk vandaan eigenlijk? Israël. Kunnen we lezen in het boek Genesis. Jacob kreeg de naam Israël. Dat volk is geformeerd door God zelf. God is hun maker en hun man. U kent allemaal de boodschap van man en vrouw en van hun huwelijk. Dat is de meest nauwe verbinding op de aarde. En de Heere zegt: ik heb dat volk van mij getrouwd. Ik zal ervoor zorgen. Ik heb het gemaakt. En ik zal erover waken. Ik zal voor mijn volk instaan. En ik alleen. Begint met een weduwe. Met een onvruchtbare. Begint met iemand die ten prooi valt aan de machten. Aan de zonde en wat niet al. De Heere zegt: uw maker is uw man. Die grote God van de hemel en van de aarde heeft zich uit vrije gunst willen verbinden aan dat volk. En dat doet God vandaag nog. God verbindt zich aan zijn volk op deze aarde. Hij zorgt voor zijn kinderen. Hij waakt over zijn gemeente. Kijk, dat is de enige troost in leven en in sterven. Dat er een God in de hemel woont die hier bij monden van Jesaja zegt: uw maker is uw man. Kinderen zeggen: mijn vader kan alles. En een vrouw die verlaten ze: mijn man is de enige toevlucht. En dat gold toen in het oosten nog veel meer dan vandaag de dag. Want een huwelijk werd gesloten en een vrouw vond bescherming bij haar man. Zo vond Isaac, zo vond Rebecca bescherming bij Isaac. En vonden de vrouwen van Jacob bescherming bij Jacob. En zo zorgde een man voor zijn vrouw. En zo zorgt de Heere voor zijn kerk. En daarin blijft hij getrouw, hoor, gemeente. Echt, de eerste grote troostbron. De onwankelbare trouw van de drie-enige en de eeuwige God. Zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. De Heere is de trouwe hulp van zijn kerk. En dat blijft hij tot het einde toe. In de tweede plaats: je hebt sterke mannen en je hebt zwakke mannen. Je hebt mannen die er een loopje mee nemen. En je hebt ook mannen die getrouw zijn. Wie is de Heer als man voor zijn kerk en voor zijn kinderen? Heere der Heerscharen is zijn naam. Naam betekent zijn persoon. Heere der Heerscharen betekent de God van de hemelse legermachten. De God die de engelen heeft en die tegen de ene engel zegt: hij ga en ik ga. En tegen de ander: kom en ik kom. En tegen weer een ander: doe dat en hij doet het. De almachtige God. Heere der Heerscharen. De God die alle dingen bestuurt en regeert naar een door hem bepaald einde. Dat is de verwachting van de kerkgemeente. We hebben niet een God die is wat doet. We hebben niet een God die is wat meekijkt. We hebben niet een God die wat meehelpt. De Bijbel openbaart onze God die alles kan en alles doet voor zijn kerk. Hij is de eerste en de laatste. Hij zal niet laten varen het werk dat zijn hand begon. Hij raapt zijn kinderen op. Hij neemt zijn kinderen mee. En als de grote goede herder draagt hij ze op zijn schouder en brengt hij ze één voor één allemaal thuis. Ziet u dat hoopje ballingen daar zitten? Beeld van de kerk. God staat er voor in. Al die mensen daaromheen, de Sanballats en de Tobia's, die hadden elkaar en die waren Gods volk en Gods kerk aan het bespotten. Maar ze waren ook de Heere der Heerscharen aan het bespotten. De God van de hemelse legermacht waakt over zijn kerk. En denk erom, gemeente, wie zijn volk aanraakt in die zin, die raakt zijn oogappel aan. Sanballat en Tobia en al die anderen hebben het met de dood moeten bekopen. De God van Israël, de levende God. Geldt ook vandaag, hoor. Zullen we er voorzichtig mee zijn? dat we het werk Gods niet aanraken. Want als we het aanraken, de Heere, krijgen we tegen. En je kunt van alles tegen hem. Als je God tegen hebt, dan is het beter om niet langer te leven. Want dat is het meest verschrikkelijke wat er kan gebeuren. Als God ons tegen. Biljam kreeg God tegen toen hij Israël wilde vervloeken. Hij ging met zijn ezel door en het stomme dier had meer verstand dan Biljam. Want het stomme dier ging door de knieën. Biljam ging voort. O, wat aangrijpend. O, wat een troost voor de kerk des Heeren. Wat zal de Heere waken over zijn kudde en over zijn kinderen. En dan gaan we nog weer een stapje verder, want dan lezen we het vervolg. De heilige Israëls is uw verlosser. De heilige Israël is een andere naam, Heere der Heerscharen, de heilige Israël. God die dus de hoge, de heilige is, de heilige van Israël. De God van Israël die de hoge heilige God is. We komen die naam veel bij Jesaja tegen. Ook al in de roepingsvisioen van Jesaja. Jesaja zegt, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. Dus de God die de zonde niet kan verdragen. De heilige is uw verlosser. Zou dat nou betekenen? Uw maker is uw man. God zorgt voor zijn kinderen. Hij is de Almachtige. De heilige is uw verlosser. Dus het woord verlosser wil staan met een hoofdletter. En dan wijst verlosser op Christus. Voor zijn komst in het vlees was hij de engel des verbonds. Na zijn komst is hij Immanuel, God met ons. En hier in het Oude Testament horen we dus spreken over Gods genade in Christus. Zo zorgt God voor zijn kerk en voor zijn kinderen. Alleen in Christus is hij een horend en een verhorend God. In zijn verzoenend en zijn verlossend werk waakt hij over zijn kinderen. Hij is onze zoon in deze wereld, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daar heb je die ballingen in Babel, daar komen ze terug uit Babel. Wie zou nou die arme stakkers verlossen? Kunnen ze het zelf? Nee. Moet ze het verwachten van Kores die hen toestemming gaf om terug te gaan naar Kanaan en de tempel te herbouwen en Jeruzalem te herbouwen? Nee, dat kan Kores ook niet. Wie dan? Kunnen ze het zelf in eigen kracht? Nee, dat gaat ook niet. De heilige Israëls is uw verlosser. Daar komt het op aan, gemeente. En er is een volk op aarde. In het licht van de grote eeuwigheid komen ze erachter dat alles van hen er niet toe doet. Ze raken hun bevindingen kwijt. Ze raken hun vrome praat kwijt. Ze raken alles waar ze dachten mee te kunnen bestaan kwijt voor God. Er blijft geen spaan van over. De heilige God, daar staan ze mee in rekening. En die heilige God eist voldoening. Die heilige God komt altijd om zijn recht. Hij is de heilige Israëls. En dan gebeuren er dingen, gemeente. Ja, we kunnen erover praten, we kunnen er een poosje over redeneren. De een zegt onderwerpelijk, voorwerp, de een zegt dit en zus en zo, gemeente. Maar als God in Christus zich komt te openbaren, dan gebeuren er dingen die je niet meer begrijpt, maar die werkelijkheid worden in je leven. Dan gaat die parel van grote waarde schitteren. Dan wordt hij de enige verlosser en dan nemen ze de toevlucht tot hem, om door hem geholpen te worden ter bekwamer tijd. Want we gaan God ontmoeten. U en ik, we zullen God ontmoeten. En ik heb al meer gezegd, dan staat hier geen dominee met een preekje straks voor God hoor. Want die gaat helemaal uit. Dan staat hier ook niet een dominee die zoveel preken, zoveel doopbedieningen gehouden. Het valt allemaal weg. Dan gebeuren er dingen in ons leven die we niet meer begrijpen en niet meer doorgronden. Dan zak je door alles, alles heen en dan wordt je mond gestopt. Dan blijft er maar één ding over. De gerechtigheid van Christus, die alleen redt van de dood. En hoe wordt dat nou de mijne? Nou, daar wordt nou plaats voor gemaakt. En die zaligmaker, die krijgt waarde door het zaligmakende geloof. Want wat is geloof, gemeente? Nou, daar kunnen we een hele verhandeling over houden. Maar geloof betekent, dat legt de mens neer in de diepte. in de verlorenheid, in de reddeloosheid, in de totale onmacht en zijn waardeloosheid. En dat geloof, dat klimt op uit de diepte om de volkomen zaligheid alleen in God, in Christus te ontvangen. En dan blijft alleen die Christus over. Dat is de verwachting van de ballingen toen en van de kerk van vandaag. Stond het een paar weken terug niet in het reformatorisch dag. Christus, Christus, Christus. Dat is de gouden kandelaar. Dat is de enige hoop voor een hopeloos volk. En dat blijft er over, gemeente. Al het andere. U kunt het cadeau krijgen. U kunt er de eeuwigheid niet meer binnenkomen. Zullen we het nooit vergeten? Zullen we het altijd overdenken? Alles van ons gaat eraan. Uw naam, uw ambt, uw waarde, uw gedachte. Ik dacht, zus, het gaat er allemaal aan. Want die ene parel die blijft over. De heilige Israël, dat bloed waarvan het water getuigt. En buiten deze heiland om, geen ontmoeting meer met God. Je komt om en in hem is God een gaarne vergevend God. Gaat het vaderhart volledig open. En komt de jubelzang naar voren. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem wijdt zich ons gemoed. In hem is de fontein geopend. En een volkomen gewillig zalig. Gaat de heerlijkheid van de genade schitteren. En zouden we die Christus dan niet aanbevelen. Als de schoonste van alle mensen kinderen. En genade is in zijn lippen uitge. Hij wandelde op deze aarde. Hij zat 's nachts op om Nicodemus te onderwijzen. Hij ging door Samaria om een Samaritaanse vrouw op te rapen van het vlakken van het veld. Hij wandelde door Jericho en zei tegen Zacchaeus: haast u en kom af. En hij vergadert ook vandaag nog zijn gemeente, door welke wij moeten zalig worden. De ruimte in deze heiland is zo oneindig groot. En elke arme zondaar die het weet, heeft het beleefd. Dat toen die zaligmaker in zijn ziel zich openbaarde, opsprong van vreugde en het de hele wereld wel zou willen toeroepen en toezeggen. Er kwam een zaligmaker in de wereld. Er kwam er één in deze wereld om het verlorene te zoeken. De heilige Israëls is uw verlosser. Laten we nooit gering spreken over de boosheid en de arglistigheid van de mens. En laten we ook nooit gering spreken van die gezegende en die gekruiselde middelaar Gods en der mensen. De enige hoop voor een hopeloos volk en de enige toekomst voor de kerk des Heer. En wat zal het ogenblik groot zijn als die pelgrims één voor één binnenkomen. Om daar in de hemel hem te mogen aanschouwen, het lam dat ze lief hebben gekregen tot in de diepste vezels van hun bestaan. Om de kroon der overwinning aan zijn voeten neer te leggen. En dan eeuwig hem te mogen volgen samen met al de heiligen. Ik zag vanmiddag nog wat te lezen in Bunyan, de heilige oorlog. Hoe de Heer daar zijn pelgrims thuis haalt. En dat gebouw hier op de aarde afbreekt en opnieuw opbouwt. En die stad die fundamenten heeft aan welke kunstenaar en bouwmeester God is. En dat tenslotte nog één troostbemoediging. En we lezen tenslotte, en hij zal de God van de ganse aardbodem genoemd worden. Wat betekent dat? Nou, in de eerste plaats mogen we dat betrekken op de tijd, hier en nu. En dat betekent dat eerder na de Pinksterdag, ze doen de kanttekeningen, dat na de Pinksterdag wereldwijd zijn koninkrijk zal bouwen. Dus die verachte hoop ballingen daar in Babel. De Joodse kerk toen, 700 jaar voor Christus, zal uitgroeien tot een wereldwijde geestelijke gemeenschap. Alle verbonden aan de zaligmaker. Vanaf de Pinksterdag is het gebeurd en het gaat nog voort. Maar het mag ook nog anders gelezen worden. Hij zal de God van de ganse aardbodem genaamd worden. Gemeente, dat betekent, na de wederkomst zal de aarde vol zijn van de kennis des Heeren. En dan zal God in deze aarde en deze wereld, als de God van heil, zich volkomen wegschenken aan zijn kinderen. Dan gaat het genadeverbond in vervulling. En wat betekent de belofte van het genadeverbond? En ze zullen, en ik zal hun God zijn, zullen mijn volk zijn. Dan zal God weer wonen, storeloos wonen, bij zijn volk. om dan eeuwig die God te mogen grootmaken in Christus. En samen met al de heiligen het lied van de verzoening aan te heffen. Het ons goden gekocht met uw bloed om dan eeuwig God te zien. En zich te vermaken in deze God. Dat is de troost. Niet bij mij vandaan, niet bij u vandaan, maar bij God vandaan. In een wereld die in het boze ligt. Voor een stel hopeloze ballingen destijds in Jeruzalem. Voor een hopeloze kerk ook vandaag de dag. Klinkt de boodschap. Uw maker is uw man. Heere der Heerscharen is zijn naam. En de heilige Israëls is uw verlosser. Kom, jong en oud. We gaan naar de eeuwigheid. Zoek toch alsjeblieft die God. Er werd hier vanmiddag gedoopt. Voel eens even aan uw voorhoofd. Wordt het niet af en toe een beetje nat daarboven? Zou er bij God nou nog een onmogelijkheid zijn? De onmogelijke dingen die zijn mogelijk bij God. Van bij God zijn alle dingen mogelijk. Heb toch die God eens wat meer nodig. Doe toch eens wat geweld op de troon der genade. Niet om het ermee te verdienen. Maar de Heer heeft die weg verordineerd in de Bijbel. In de tweede plaats bekommerde zielen. En wat is ware bekommering? Ik herhaal het maar heel eenvoudig. Ware bekommering is dat ik zoveel nood en zoveel ellendigheid in mezelf waarneem. Dat ik me nergens meer aan vast kan houden. En wat er ook allemaal wordt aangedaan, ik kan het er niet mee doen. Dus ware bekommering betekent diepe nood in je leven. Dat is niet rustig op je stoel gaan zitten en een redenering opzetten van kan nog een beetje zo en misschien is dat het ook wel. En bij de wedergeboorte is het altijd het begin. En dan ja, kijk, dan duurt het wel eens een poos en dan moet je wat wachten en dan duurt het even. Gemeente, nee. De oude mensen zeiden, als God in je leven komt, dan wordt er rust opgezegd. Dan kun je geen moment rust meer vinden. Dan loop je als een dwaas over de wereld, dan loop je als een onrustig mens over de wereld. En waar moet het nou naartoe en hoe zal het nou nog vallen? Dat is bekommering. Dan wordt er rust opgezegd in ons leven. Dan kun je nergens meer aan vasthouden. Alles wat je vastgaat, dat breekt bij je handen af. Want dan kun je God niet mee ontmoeten. Hoe kun je dan God ontmoeten? Kun je God ontmoeten omdat je wel eens hebt gehuild over je zonden? Nou, dat is zeker nodig dat we er veel over huilen, dat we er een geweldige droefheid over kennen. Want als God de mens bekeert, dan wordt God een realiteit. En dan staan we voor die grote God. Maar dat is geen grond. U kunt toch niet straks bij God komen en zeggen, nou, ik was toch wel serieus, ik heb ook om mijn zonde wel gehuild. Dan zegt God, is het betaald? Nee, er is niet betaald. Weg. Iemand anders zei, ja, maar ik ging altijd naar de kerk en ik was gedoopt. En de dominee zei, dat is een teken van God. Dus daar kan ik toch wel mee God olie in uw vat gemeten. Weet u wat bekommerden en wat oprecht bekommerden kennen? Dat ze geen rust wensen te zoeken en te vinden dan alleen in Christus. En daarin alleen. En alles daarbuiten. Het zal ze geen millimeter rust geven. Ze kunnen zich er niet tevreden mee stellen. Want ze gaan God ontmoeten. Er komt op een eeuwigheid aan. En kijk, dan hoor je af en toe wel eens van die gebroken klanken. Dan hoor je die worstel. Zou het dan voor mij nog kunnen? En gemeente, zak nou eens overal doorheen. Zak is door uw denken. Zak is door uw eigen fantasieën. Zak is door uw wanen heen. Want waar God in Christus afdaalt, daar blijft hij een verloren mens over. En die verloren is het leven alleen in een ander en in een ander alleen. En hebt u door genade dat leven mogen kennen. Hebben u die gezegende middelaar ontmoet in uw leven. Heeft hij voor het eerst in uw leven gesproken. Haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. Ogenblik zult u niet snel vergeten toch. Maar de vrijdag nog bij mevrouw van Hel. En die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Zo is het begonnen in haar leven. Hè? Zo heeft de Heer zijn werk in haar leven begonnen. En zo zal hij het ook voleindigen. Hoe, dat weten wij niet, hoeven we ook niet te weten. Maar één ding is zeker, gemeente. Al die pelgrims hebben de Heer Jezus van harte lief. Dat is een vraag waar ze een antwoord op kunnen geven. Als Simon Petrus de vraag gesteld, heb gij mij lief? Dan kan hij niet anders antwoorden. Heer, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. De zaligmaker kwam in uw verzondigde leven. De zaligmaker heeft zich in uw leven geopenbaard. En wat is nou het leven van de Christen? Wat is nou het leven des geloofs? Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Dat hij steeds meer een gestalte krijgt. In die waardeloze persoon die u bent en die u blijft. Dat er steeds meer gaat schitteren. En dat u het steeds minder kunt begrijpen. Dat u die grote Christ zo dwaas wilt en blijft omzien. Dat die grote herder des schapen de moeite heeft genomen. Als de grote herder de schapen op zijn schouders meeneemt. En het tenslotte allemaal één voor één thuis brengt. Om daar eeuwig zijn lof te mogen bezingen. En hoe meer dat geheim wordt onthuld. En hoe meer dat geheim wordt toegepast. Des te dieper gaat de mens zich wegschamen voor deze God. Want deze God is onze God eeuwiglijk en altoos. Amen. Slotzang gemeente Psalm 68 en daarvan het 17e vers. Ik herhaal Psalm 68 vers 17. Zondag zal in de morgendienst een voorbereidingspreek worden gehouden op het heiligavondmaal dat op zondag 26 maart zal worden bediend. Volgende week zondag is de eerste collecte bestemd voor de emeritus Kas. Dit alles voor de Heer wil en wij leven. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.